Daar zijn we dan, in Haarlem. Ik denk dat ik hier 40, 45 jaar geleden is geweest ben in de Zuiderkapel. De vorige eeuw. Maar het is fijn om vanmorgen hier te zijn. Ik heb altijd gewerkt bij OM, Operatie Mobilisatie. Maar ik ben nooit zoveel in Haarlem geweest. We hadden op een keer Kees Heulsbergen, maar die kwam volgens mij uit de Pinkstergemeente in Haarlem. Die kent u, sommigen. En het is fijn om hier te zijn. Ik ken Haarlem misschien nog het meeste van het Monopoliespel. De Bartel-Jorenstraat, de Houtstraat, de Zeilstraat. Klopt allemaal. Ik wil vanmorgen met u nadenken over dat onderwerp wachten op de Heer. En als het goed is, dan is er een PowerPoint ter ondersteuning. Wie komt nog? Oh, kijk, we gaan al hierheen. OM, waar ik bij gewerkt heb, maar daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Dat is vooral bekend door het werk van die schepen. Hè? De Logos, de Doulos. En tegenwoordig de Logos Joop, Logos Hoop. Ja, kort geleden was de Logos Hoop in Scheveningen. Is er iemand geweest? Nee? Oh, leuk. Ik was daar ook. Ik had 3 dagen had ik daar aan boord wat te doen. En dat was voor mij voor het eerst in 16 jaar dat ik weer aan boord was. En toen dacht ik, toch wel bijzonder. Die schepen varen al 55 jaar. Kost heel veel geld. Er is ontzettend veel nodig aan bemanningsleden die allemaal hun banen op, goed betaalde banen opgeven om aan boord te komen helpen. Als kapitein, als machinist, als stuurman. En dan gaan ze ook vaak naar landen toe waarvan je zegt, dat is toch niet mogelijk om met een christelijk schip daar naartoe te gaan. En dat God heeft voorzien in bewaring, in vergunningen, in mensen, in geld, 55 jaar. En elk jaar komen daar zo'n 1 miljoen mensen aan boord. Dus het We Proclaim van Kama, dat kennen wij. En het is een voorrecht dat ik daar 52 jaar lang bij betrokken mocht zijn. Ik wil met u lezen uit Jesaja 40. En ik doe dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan lees ik van vers 27 tot 31. En we gaan daarover nadenken onder het thema wachten op de Heer als een zwevende arend. Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer. Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn inzicht, het is niet te doorgronden. Nee, hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jongens worden moe en raken uitgeput. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie hoopt op de Heere krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. De gemeente is niks anders dan een optelsom van wat al de leden in de gemeente bijdragen. Aan heiligheid, aan vervulling met de Heilige Geest, aan toewijding aan Jezus, aan enthousiasme en noem zo maar op. En daarom is het belangrijk om stil te staan bij ons eigen leven. Hoe gaat het met mij? Hoe leef ik met God? En dat doen we vanmorgen aan de hand van deze tekst. En wat ik ga doen, dat kunt u eigenlijk zelf ook doen. Ik ga heel eenvoudig vragen stellen over de tekst die we net gelezen hebben en dan zoeken naar het antwoord. Vragen als: in welke situatie zegt Jesaja deze woorden? En waarom zegt hij dit? Wat is de aanleiding? En wat betekent eigenlijk die woorden: maar wie hoopt op de Heer? Andere vertalingen: wie wachtte op de Heer? Of wie de Heere verwachtte? Wat betekenen die woorden? En wat zijn de implicaties van die betekenis? Komt deze term, het wachten op de Heer, vaker voor in de Bijbel? Hoe zou ik dit kunnen zeggen in mijn eigen taal, in gewone woorden? En dan die arend. Wie hoopt op de Heer, die is als een zwevende arend. Wat kunnen we leren van de arend? Hoe vliegt een arend? En tenslotte de belangrijke vraag: wat doe ik daarmee in mijn eigen leven als ik straks weer naar huis ga in de komende week? Het is mogelijk dat je hier zit en dat je zegt: ik doe zo mijn best om de Heer te dienen, maar ik word er soms doodmoe van. Als je zicht krijgt op de betekenis van deze woorden, dan verandert dat. Het woord wat hier staat, wie hoopt op de Heere, maar andere vertalingen zeggen wie de Heere verwachten, wie wachten op de Heere. Het woord wat daar in het Hebreeuws staat, dat betekent dat je met geduld uitkijkt naar. Dat je wacht op, dat je verwacht. Dan staat er dus eigenlijk: wie het geduldig van de Heer blijven verwachten en die naar hem hoopvol blijven uitzien. Je komt die term ook tegen in andere teksten in de Bijbel, bijvoorbeeld in Psalm 25, vers 3, waar staat: allen die u verwachten, die worden niet beschaamd. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt voor verwachten. Dan staat er dus eigenlijk dat iedereen die met geduld uitkijkt naar de Heer en het van hem blijft verwachten en naar hem hoopvol blijft uitzien, die wordt niet teleurgesteld. Dat is wat er staat. En Psalm 25, vers 5, daar staat: u verwacht ik de hele dag. Psalm 27, wacht op de Heere en wees sterk. Psalm 62, mijn ziel is stil voor God. En Psalm 145, de ogen van allen wachten op u. Dat verwachten, dat wachten op de Heer, daar is tijd voor nodig. Tijd. Je blijft met geduld uitkijken. Je blijft het verwachten van. Je blijft hoopvol uitzien. Tijd is een interessant fenomeen. Het is net als geld. Je kunt het maar één keer uitgeven. Je zou wensen dat je je geld een paar keer kon gebruiken. Misschien zou je wensen dat je je tijd een paar keer kon gebruiken, maar zo is het niet. Je kunt het echt maar één keer uitgeven. Als je het hebt besteed, is het weg. Nederlanders zitten gemiddeld 5 uur per dag op hun mobiele telefoon. Nou zeg ik niet gelijk dat negatief, want heel veel gebruiken dat op een hele goede manier. Ik heb het net alweer een uur gedaan toen ik hierheen reed met mijn GPS. En je doet je bankzaken en je doet belangrijke communicatie. Misschien lees je wel de krant. Dus allemaal niet is dat negatief. Maar toch doet het de vraag bij ons reizen: wat doe ik met mijn tijd? Jongeren in West-Europa, tussen de leeftijd zeg maar van 15 tot 25... die zitten gemiddeld 7 uur per dag, hebben hun mobiel aan. Wat doe ik met mijn tijd? Als je zegt: joh, maar daar heb ik geen tijd voor, Daar moet je eens goed over nadenken wat je dan zegt. 1% van een dag, 24 uur, 1%, dat is ongeveer een kwartier. 1%. Wat is 1%? Een kwartier. En wat kun je doen in een kwartier? Het wachten op de Heer, daar is tijd voor nodig. Het investeren van je tijd. Er is ook tijd nodig om te groeien. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die planten in de tuin gezet heeft en de volgende morgen vroeg opstaat om te kijken of hij zijn planten al ziet groeien. Want zo werkt dat niet. Daar is tijd voor nodig. Maar geef het tijd en dan is het wonderbaarlijk wat eruit voort kan komen. Dit is de Sequoia Dendron Giganticum in Amerika, de grootste boom op aarde. Sommigen daarvan schatten ze dat ze 3000 jaren oud zijn. Dus die bestonden al 1000 jaar in de tijd van Christus. En dat worden gigantische bomen. Maar dat is niet overnacht gebeurd. Daar is 3000 jaren overheen gegaan. En dat vind ik een hele boeiende gedachte. Want geestelijke groei, daar is ook tijd voor nodig. Ik denk wel eens, dat is ook wel de achtergrond, hè, dat sommigen die komen dan tot Jezus, die omarmen Jezus, die willen er helemaal voor gaan. En een tijdje later, ja, toch een beetje teleurstelling dat je niet wat sneller bent veranderd, dat je niet wat meer dit, wat meer dat. Ja joh, geef het tijd. Er is tijd voor nodig. Wees een beetje geduldig, ook met jezelf. Maar geef het tijd, ja, dan is het wonderbaarlijk wat eruit voort kan komen. Heel veel zendingsorganisaties, de KAMA, OM. Als je kijkt hoe het ontstaan is, is het minuscuul ontstaan. Met iemand die vol enthousiasme ervoor wilde gaan. OM is ontstaan door een tiener die in een bijeenkomst met Billy Graham naar voren is gegaan en zijn hart en leven radicaal aan Jezus heeft gegeven. 16 jaar. En aan porno verslaafde tiener. En God gebruikte die tiener later om iets in werking te stellen dat vandaag de hele wereld over is gegaan. Geef het tijd. En je weet nooit wat er allemaal gebeuren kan. De context van Jesaja 40 vers 31, waar staat wie de Heere, wie hopen op de Heere, wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden, ze zullen niet moe worden. De context is dat Israël in die tijd waarin dit werd geschreven, gezegd door Jesaja, door een moeilijke tijd is gegaan, door een moeilijke tijd gaat en nog door een moeilijke tijd zal gaan. Dat is de context. En dan staat er in die context dus de tekst in vers 27 die we gelezen hebben. Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. God ziet me niet. Dat is wat Israël zegt. En dat is wat sommigen van ons soms ook zeggen. Als de problemen komen. Ik heb 7 jaar geleden mijn vrouw verloren. En dan komen de mensen naar je toe en zeggen, Joop, is dat geen geloofscrisis voor je? Er komt een probleem in je leven en dan is het gelijk dat je alles in twijfel gaat trekken. Maar weet je, als je op dat moment denkt dat God je niet ziet, dan ben je even een paar dingen vergeten. Dan ben je even vergeten wie God is. God is de bedenker van het hele universum. God is de bedenker van het leven zoals wij dat kennen. In zijn ongelooflijke complexiteit en verscheidenheid. Hij is niet alleen de bedenker, hij is ook de maker. Hij is niet alleen de maker, hij is de onderhouder ervan. God is zoveel groter dan alles wat wij ons kunnen voorstellen. En dan zeg ik, ja, God heeft mij vergeten. Dat is wat Israël zegt. God heeft geen oog voor mij. God ziet me niet. God is me vergeten. Dan begrijp je er even helemaal niks meer van. Als er dan wordt gesproken over die arend, ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. En zij zullen niet moe worden. Dan wil ik je even meenemen naar wat mijn hobby is. Ik ben een vogelaar. En als je dan kijkt naar vogels, wat we hier dus zien, de arend, dan is het belangrijk om te beseffen dat deze woorden voor mensen in Israël waarschijnlijk veel meer betekenis hadden en ook gelijk veel bekender waren dan voor ons. Want Nederland telt ongeveer 90 miljoen trekvogels. Maar Israël telt er wel 10 keer zoveel. Bijna 1 miljard vogels vliegen langs Israël. Heel Oost-Europa, West-Rusland, als die vogels naar Afrika trekken om daar de winter door te brengen, die gaan langs de kusten en die volgen de route langs Israël. Daarvan zijn heel veel grote vogels. En ik zag zo bijvoorbeeld boven Istanbul een keer, toen ik daar werkte met OM, al in 51 jaar geleden, dat zal ik er niet steeds bij zeggen, want mensen dan denken, wat een oude vent is dat vanmorgen. Maar dat valt allemaal reuze mee, ik ben jong begonnen, dus dat is het probleem. Daar zag ik voor het eerst in mijn leven een wolk van 500 ooievaars die daar uit Oost-Europa de Bosporus oversteken, want het is maar een klein stukje zee, en dan gaan ze verder over land. Want die vogels volgen het land. De reden daarvoor is, die grote vogels die doen dit niet, maar die zeilen op de termieken. En die termieken, die opwaartse luchtstromen, die heb je boven land, maar die heb je niet boven zee. En ik was een keer voor mijn werk in Panama, en daar zie je hetzelfde. Dat heel Canada en Noord-Amerika, dat komt als een trechter samen over 20 kilometer brede Panama. Dus al die grote vogels die op die termieken zweven over land naar het zuiden gaan, die komen allemaal over Panama. 3-4 miljoen grote roofvogels, arenden en allerlei roofvogels, de wolken roofvogels zie je boven Panama. Daar komen vogelaars vanuit de hele wereld naartoe om dat fenomeen te aanschouwen. Ik was er in Panama en het was voor mij gewoon bij de prijzen inbegrepen van het werk wat ik doe. Prachtig om te zien, ik zal het nooit vergeten. Maar dat is de reden. En dat is een bekend gezicht in Israël. Al die grote vogels. Want elk jaar trekken er wel 3-4 miljoen grote vogels over Israël. 600.000 ooievaars, 80.000 pelikanen, 90.000 kraanvogels, 1,5 miljoen grote roofvogels en gieren, arenden, noem maar op. Het is een probleem voor de luchtvaart in Israël. De Israëlische luchtmacht heeft meer vliegtuigen verloren aan botsingen met grote vogels dan grote Arabieren. Daarom hebben ze er heel veel onderzoek naar gedaan. Omdat ze daar rekening mee kunnen houden, zodat ze veilig kunnen vliegen. En sommige van deze vogels, die worden gezien op hele grote hoogte. Dit is de kampioen. Dit is de kampioen. Die is waargenomen op 11,3 kilometer hoogte. Niet klapwiekend hoor. Niet drukdoenderij, maar gewoon zeilend op de wind. 11,3 kilometer hoog. De rupelschier. Ongelooflijk. Daar is de zuurstof nog maar 1/4 van wat het hier is. De luchtdruk is 1/4 van wat het hier is. De temperaturen die dalen tot ijzige koude temperaturen. Wonderbaarlijk om dat te zien. Nou, dan is in het licht daarvan, wat is dan de betekenis van de term wachten op de Heer? En ze zullen hun vleugels uitslaan als die van een arend. Wat is de betekenis van die woorden? Wel, wat het niet is, dat is een hoop drukdoenerij. Een hoop klapwieken. Een hoop jezelf inspannen. Een hoop van jezelf het allemaal verwachten. En je moet dit en je moet dat en je moet zus. Dat is het niet. Wat het wel is, dat is tijd pakken voor God. Het is het zoeken naar verdieping in je relatie en in je omgang met de God die jou geschapen heeft. Met Jezus die zo zielsveel van je houdt dat hij aan het kruis voor jou gestorven is. Om tijd te pakken om hem te zoeken. Het is het vaarwel zeggen tegen de zo gebruikelijke oppervlakkigheid. Het is tijd nemen om stil te zijn in het besef dat God, God is. Jouw God. Tijd nemen om de diepte en de betekenis van zijn woorden, om die te begrijpen. Het is je richten niet op de omstandigheden, niet op allerlei surrogaatoplossingen, niet op jezelf, maar op God en op God alleen. Het was de bekende Zuid-Afrikaanse dominee Andrew Murray, en de ouderen van ons die zullen wel eens een boek van hem gelezen hebben, die zei in een van zijn boeken, schrijft hij, ons grootste probleem, dat is dat wij veel te oppervlakkig zijn. En dat we God niet echt kennen. Als we God maar zagen in zijn liefde, dan zou wachten op de Heere onze grootste vreugde zijn. God als gever is veel meer dan de gave. Hij is veel meer dan de zegen. Wachten op hem doet ons geluk vinden in hem en in hem alleen. In ons gebed zijn we vaak veel te veel met onszelf bezig. Als wij wachten op de Heer, dan kan hij ons met zichzelf overschaduwen. Psalm 46, vers 10 zegt, laat af en weet dat ik God ben. Psalm 62, mijn ziel is stil voor God. Als je Psalm 119, de langste psalm in de Bijbel, leest, dan valt het op dat er in het begin zoveel meditatief woordgebruik is. Daar staat, welzalig die hem met heel hun hart zoeken. Ik heb uw beloften in mijn hart opgeborgen. Ik overdenk uw bevelen. Ik verblijd mij in. Ik overdacht uw woorden. Heel meditatief woordgebruik van een iemand die er tijd aan heeft gegeven. De bekende Engelse apologeet, schrijver, spreker C.S. Lewis, die schrijft in een van zijn boeken, de duivel is erin geslaagd om deze wereld te veranderen in één groot kabaal. Terwijl God juist tot ons wil spreken in de stilte. Als ik alleen ben met hem. Ik zal nooit vergeten dat Henk Binnendijk mij ooit vertelde. Joop, was het niet vanwege de uren die ik alleen met God heb doorgebracht in de duinen van Rijnsburg, dat ik heb kunnen doen wat ik heb gedaan. Tijd met God is geen verloren tijd. Maar dan moet je wel eerst gaan vliegen. Je moet eerst gaan beseffen dat die vleugels je kunnen dragen op de krachten die er zijn om je op te tillen. En dan denk ik aan Johannes 1, vers 12. De tekst waardoor ik 54 jaar geleden besloot om mijn leven in Gods hand te leggen. En om het nest uit te springen, de vleugels uit te slaan en om het erop te wagen. Hem te vertrouwen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om een kind van God te worden. En als jij hier zit en je zegt heel eerlijk, je zou het heel eerlijk tegen me zeggen in een persoonlijk gesprek, Joop, dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. Ik ben nog een beetje aan het beschouwen, ik ben nog een beetje aan het overdenken. Dan zou ik zeggen, joh, spring uit je nest. Beleid al je zonden, alles wat er maar in je gedachten komt. En beleid het en vraag Jezus, vergeeft u me al die rotzooi in mijn leven. Dank u dat u bent gestorven voor de zonde van de wereld en voor mijn zonde. Ik wil u vertrouwen en ik wil nu mijn leven voortaan verder leiden in het volste vertrouwen op u. Dan ga je ervaren. Dat het werkt. Niet daarvoor. Wachten op de Heer. Dat betekent dat je tijd neemt om je volkomen op hem te richten. Die je gemaakt heeft, gewild heeft, lief gehad. Psalm 16, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Ik richt mij op wie hij is, op zijn karakter, zoals het geopenbaard is in de natuur en geopenbaard in de Bijbel, zijn woord. Om te komen tot een diepere liefde, een groter eerbetoon en meer toewijding, meer aanbidding, meer dankzegging, meer lofprijzing. Ik kwam ooit tot geloof als student op de HTS. En kort daarna moest ik 3 maanden voor stage naar het buitenland. Ik had heel veel vrienden waar ik samen de Bijbel mee las, waar we samen mee baden. En ik wist, als ik nu alleen in het buitenland daar ben en ik wil vasthouden wat ik nu gekregen heb, dan moet ik leren om tijd alleen met God door te brengen. En dat is wat daar in mijn leven is gebeurd. Waar ik voor het eerst uren alleen was met de Bijbel in de natuur. Dat ik de hele handelingen der apostelen doorlas. De hele Romeinenbrief in 1 keer doorlas. De hele Hebreeënbrief. En dat ik me afvroeg, hoe is het mogelijk dat ik dit altijd heb horen lezen in de kerk en thuis na het eten met mijn ouders. Dat ik nooit begrepen heb dat het echt werkt. Tijd alleen met God. In mijn wachten op de Heer neem ik tijd om te hunkeren naar een innigere relatie. Meer heiligheid, meer vertrouwen, meer openbaring, meer inzicht, meer standvastigheid, meer geestelijke groei. Weg met de oppervlakkigheid, weg met de lauwheid. Meer, Heer, geef me meer van een innige relatie met U. In mijn wachten op de Heer neem ik tijd om te reflecteren op zijn genade, op zijn leiding en voorziening in mijn leven. De wetenschap dat hij me heeft gekocht en betaald om nu en voor eeuwig zijn kind te mogen zijn en de diepte van die woorden te beseffen. Ik heb vooral sinds het overlijden van mijn vrouw 7 jaar geleden dit heel veel gedaan. Terugdenken. Hoe heeft God mij in mijn leven geleid? Heel Gods leiding en alles wat erover is gezegd en geschreven heeft voor mij een nieuwe dimensie gekregen. Het is veel meer een belofte dan een soort kunstje om te ontdekken wat God in zijn plannetje van mijn leven heeft staan. Nee, als ik maar dicht met God leef, dan is de belofte die God me geeft, ik zal jou leiden tot de dood. En dat is bijzonder om te reflecteren op je leven en dan Gods hand te zien, zijn bewaring te zien, zijn leiding te beseffen, zijn voorzieningen. Het wachten op de Heer, dan verlang je ernaar om door hem te worden gebruikt. En dan spreek ik mijn verlangen uit dat hij mij meer mag gebruiken als een kanaal van zijn zegen, om beelddrager te zijn van wie hij is, om licht en zout te zijn voor mijn omgeving, om veel meer vrucht te dragen in mijn karakter, maar ook in de dingen die ik doe. Johannes 15, vers 8 is nu al jarenlang mijn dagelijks gebed. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt en dat je mijn discipel mag zijn. Heere, geeft u dat. En tijd nemen om te wachten op de Heer. Dan kun je dat uitspreken. Dan kun je je hart en je verlangen voor God neerleggen. Als je wacht op de Heer, dan neem je er de tijd voor om het besef diep te laten indalen. Dat het leven zoals ik dat nu ken, dat is niet het hele verhaal. Het beste, zei de uit Haarlem afkomstige Corrie ten Boom ooit. Het beste, dat komt nog. Maar geloof ik dat echt? Of heb ik al mijn kaarten gezet op dit leven? Het moet allemaal hier, het moet allemaal nu. Of wil ik leven zoals de Bijbel mij het openbaart? Er is de tegenwoordige wereld, maar er is ook de toekomende wereld. En zoveel in de Bijbel gaat over de toekomende dingen. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, Jezus die terug gaat komen. De doden zullen opstaan. Wij zullen een nieuw en verheerlijkt lichaam krijgen. Hoe mooi wil je het hebben? Ik heb een T'tje gezet in de kantlijn van het hele Nieuwe Testament. Van al de teksten die gaan over de toekomst. En als je dan nu de Bijbel doorbladert, is het verbazingwekkend. Zoveel T'tjes als er in de Bijbel staan. Als ik tijd neem om te wachten op de Heer, dan laat ik het besef van de dingen die nog komen gaan, diep in mijn hart indalen. Als ik tijd neem om te wachten op de Heer, dan neem ik tijd om dieper na te denken over de heerlijke beloften in zijn woord, die ik ook op mezelf mag toepassen. Om daarvoor te danken en om te beseffen dat hij me leidt. Dat hij altijd bij me is. Dat hij in mij woont door de Heilige Geest. En mij kracht geeft die ik nodig heb. Psalm 23, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. In mijn wachten op de Heer neem ik de tijd om zijn woord diepgaand te bestuderen. Het te overpeinzen, om er diep en langdurig over na te denken. Ik laat dat woord indalen in mijn hart. Ik voed me ermee, zoals een rund dat gras eet en dat koud doorslikt en weer herkoud en weer doorslikt en weer herkoud en weer doorslikt. Psalm 1 gebruikt die woorden, die zijn vreugde vindt in de woorden van de Heer en die dag en nacht overdenkt. Wachten op de Heer. Het is geen verloren tijd. Als u zegt, ik zou dat de komende dagen willen toepassen. Misschien in de vakantie die voor de deur staat, zou ik dit willen toepassen. En als u daar een beetje hulp bij zou kunnen gebruiken, ik heb er maar een stuk of 20. Maar degene die zeggen, ik wil het gaan gebruiken, ik leg ze hier zo neer. Dan mag u een foldertje meenemen waar de gedachten van de overdenking van vanmorgen heel kort op papier staan. En dat kan je helpen als een leidraad om dat voor jezelf ook te doen. Als je eens een uur of twee uur de tijd hebt om alleen het bos in te gaan, de natuur in te gaan. En om dan te doen wat wij hier lezen. Jesaja 40, wie de Heere verwachten, die zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als een arend. Zij zullen niet moe worden. Wat is het toch heerlijk dat wij hier in dit leven hem mogen liefhebben die wij niet gezien hebben. Dat wij hem mogen kennen die we ooit zullen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Maar dat wij hier in dit leven al mogen wandelen in geloof. Dat we hem geduldig mogen blijven verwachten in ons leven. Dat we dat mogen leren van de arend, niet door een hoop drukdoenerij. Maar om daar te zijn waar de kracht van God ons kan optillen. Hij ons kan optillen. In zijn kracht. Dan zullen we hem steeds inniger leren kennen. En dan zullen we ook gaan ontdekken. Dan word je niet zo gauw meer moe. Wat doe ik ermee? Zoek ik de stilte en ga ik leren te wachten op de Heer? Mag ik met u bidden? Laten we een moment stil zijn en in de stilte van ons eigen hart dit woord overdenken. En er ook in een gebed uit ons eigen hart op reageren. Heere, wat verspillen we veel tijd. En wat zijn er ongelooflijk veel dingen die steeds maar weer aanspraak maken op onze tijd. Leert u ons, Heer, om in alle ontspannenheid de weg te gaan die Jesaja ons hier wijst. Geef dat de overdenking van deze woorden, dat die ook geen verspilde tijd zullen zijn, omdat we er niks mee doen. Maar leert u ons om te vliegen, om te zeilen als een arend, op die opwaartse krachten die u ons geven wil. Heer, uw liefde, uw genade, uw leiding, uw bewaring, uw voorzieningen in ons leven, uw grootheid, uw majesteit, uw heerlijke beloften voor dit leven en voor dat wat nog komen gaat. Help ons, Heer, om hier de komende dagen iets mee te doen, als we tijd nemen om u in de stilte te zoeken en dan te ervaren dat u ons optilt, dat u onze krachten vernieuwt. In Jezus' naam. Amen.